Welkom bij het nieuwe podcast van het Cybercafé. Wij hebben vandaag een zeer speciale gast. Ook al zeg ik het zelf, op uitnodiging van mij. We beginnen altijd wel eerst met de disclaimer. Ik had al een paar keer geroepen dat ik hem een keer zou opnemen. En gewoon in de video opnemen en plaatsen. Direct vrijwel na de intro. Maar we blijven nog steeds bij het ouderwetse oplezen. Vandaar dat ik hem even nog een keer voor de zekerheid even oplees. De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we niet instaan voor de volledigheid, betrouwbaarheid en absolute nauwkeurigheid van de enige gedeelde informatie. Met name in het licht van de snelle, evoluerende aard van onze mooie security-branche. De meningen, gedachten en perspectieven die worden gedeeld door de gasten zijn hun eigen en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs, jeetje wat moeilijk allemaal, de standpunten van onze podcast en enige verbonden organisaties. We nemen nadrukkelijk afstand van individuele meningen en beweringen van onze gasten en onze uitgenodigden van een gast betekent niet dat we hun standpunten overschrijven en hun methode goedkeuren. Elke actie die wordt ondernomen op basis van de informatie in deze podcast is strikt op eigen risico van de luisteraar. Wij moedigen daarom ook iedereen aan om grondig eigen onderzoek te doen, al tevorens conclusies te trekken of actie te ondernemen op basis van het gehoorde. Jeetje, dat moet echt een keertje vlekkeloos opnemen en in achter de intro plaatsen. In ieder geval, kort maar krachtig, Jeroen Hermans, welkom.
Dankjewel.
Ik zou zeggen, introduceer jezelf.
Ja, mijn naam is Jeroen Hermans. En 22 jaar geleden heb ik mijn eigen onderneming gestart in technische consultancy. Sterke interesse in security. En ik heb in het verleden ook gewerkt voor elektronische oorlogsvoering en Tempest. Dus daar gaat men kijken of er spannende signalen komen uit onder andere militaire equipment. Dat zijn vaak zaken waar ik niet over kan publiceren. Dat is heel erg jammer. En dus heb ik in de afgelopen 2-3 jaar ben ik ook een aantal keren gaan werken aan showcases waar ik dus wel kan laten zien wat ik kan en doe. Dat heb ik onder andere gedaan voor regelgeving in PSD2, bankenwereld. Waar ik heb laten zien dat, ja, dat het probleem in Europa is dat er eigenlijk heel weinig harmonisatie is. En daar kan misbruik van gemaakt worden door scammers bijvoorbeeld. En ik heb ook gewerkt aan een aantal gebouwtoegangssystemen, onder andere Paxton. Dat is een heel leuk project geweest waar eigenlijk ook de responsible disclosure heel erg goed gegaan is. Waar Paxton het leuk opgepakt heeft. Is ook een belangrijk bedrijf, want ze zitten onder andere gebouwtoegangssystemen voor gevangenissen. En natuurlijk in de afgelopen 2 jaar ben ik bezig geweest met het project voor Yealink en Leaders in Nederland. Waarbij ik heb gekeken naar de security van deze VoIP-producten en videoproducten.
Wij met Roots, ik doe voornamelijk wel vaak pentesten op interne omgevingen. En natuurlijk kom je daar VoIP-toestellen tegen, vaak printers. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, we slaan dat soort toestellen wel vaak over.
Ja.
Wij gaan gelijk voor de Active Directory domain controller. Maar inderdaad, ja. Ja, waarom VoIP-toestellen overslaan? Oh, ja, zoals ik zeg, als pentester wil je eigenlijk voor de jackpot. En die sla je eigenlijk over. Maar ik heb natuurlijk met wat collega's gesproken over dat VoIP-toestel. Maar er blijken aardig wat organisaties in Nederland dat ding te gebruiken. Om te bellen.
Nou, heel zeker. En het probleem is eigenlijk ook, het is niet gewoon een telefoon zoals dat vroeger was met een koper kabeltje aan. Maar het is een volledig Linux systeem eigenlijk. En in het geval van Yealink is het een Linux systeem waar een busybox op staat van uit mijn hoofd 2008. Dus ga maar zoeken naar de CVE's daarvoor. Ja, dat is natuurlijk niet iets fijns om in je netwerk te hebben. En ik was op een gegeven moment bij een bijeenkomst van een hele grote organisatie, waar ik presenteerde hierover. En zij zeiden, ja, maar wij hebben eigenlijk alleen maar USB-devices. Ik noem het heel even oneerbiedig, Yealink webcams. En dus wij hebben dat helemaal niet in het netwerk hangen. En toen dacht ik van, ja, maar er zit wel een driverpakket van 250 megabyte bij. En die telefoons die hangen in hun eigen VLAN. Yeah. Toch?
Ja.
Die laptop waar die USB-webcam op aangesloten is, niet. Dus die zit wel echt in een heel spannend VLAN. Dus ook daar zul je echt goed moeten opletten wat je aan het doen bent.
We hebben natuurlijk in de PowerPoint een aantal vraagstukken, net als bij onze vorige gasten, opgesteld. Maar voordat ik daar op doorga, Jeroen, wat ik me eigenlijk afvroeg. Waar ben je op het idee gekomen om in één keer dat toestel te gaan onderzoeken? Wat was de haakje van, nou, dat ding dat ga ik even onder de loep nemen? Want je hebt zoveel dingen wat je eigenlijk onder de loep kan nemen. Zeker van deze dagen. Je hebt al die IoT-dingen en noem maar allemaal op. En hoezo specifiek in één keer dat toestel?
De echte start van het onderzoek, dat ligt eigenlijk in 2016. Ik kreeg met mijn telecomfirma Cloudware een vrij grote opdracht. Dus ik bestelde toen een hele hoop apparatuur. Die kwam op kantoor aan.
Het was dan echt een opdracht van,
ja,
Jeroen, onderzoek dit?
Nee, het was een opdracht van lever ons toestellen op 70 locaties in Nederland of zo.
Check.
Dat was op dat moment was dat Yealink apparatuur. En ik begon er met groot genoegen en plezier begon ik aan het configureren van die apparaten. En op dat moment stierf mijn vader. En dat betekende dat ik al die apparatuur in de auto heb geladen en naar mijn ouderlijk huis heb gereden. En daar dus eigenlijk gewoon tot in de nachtelijke uurtjes eigenlijk daarmee bezig was. Want ja, goed, porteringen waren ingeschoten. Het kon allemaal niet meer echt veel vertragen. Dus ik moest er wel mee bezig zijn. En toen heb ik eigenlijk gedacht van, nou ja, dit is eigenlijk gekkenwerk. Dit moet niet meer zo. Ik heb een provisioning systeem nodig. En provisioning, dat is een systeem waarbij je je telefoon voor de eerste keer opstart. En hij haalt gewoon zijn configuratie ergens van het internet af. En dan configureert die telefoon zichzelf. En het voordeel is, ik hoef die telefoon nooit te zien, fysiek.
Je stuurt hem op.
Ik laat hem opsturen, zelfs dropshippen. Ik krijg gewoon het MAC-adres opgestuurd van de leverancier. En ik zet dat in mijn provisioning systeem. En fantastisch, leuk. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ging zelf dat systeem bouwen. En ik wilde natuurlijk een systeem bouwen wat zo compatible mogelijk met Yealink was. Het probleem was natuurlijk dat, ja, daar zitten een hele hoop trade secrets in. Dingen die ik niet weet. Wat voor versleuteling, hè, wat zijn de sleutels, dat soort dingen. En toen bleek dat die sleutels eigenlijk gelekt waren op het internet. Dat was op dat moment, dacht ik van, nou ja, ik kan daar iets van vinden. Maar goed, er moet nu gewoon een provisioning systeem komen wat veilig is. En ik heb daar een aantal andere methoden verzonnen om aanvullend aan die versleuteling van Yealink daadwerkelijk het veiliger te maken. Een aantal jaren later, COVID-tijd, mm-hmm. En ja, dan blijft er wat meer tijd over voor een consultant, laat ik het zo zeggen. Toen dacht ik van, nou, laat ik dit eens heel even oppikken en dus gewoon eens heel even wat vragen gaan stellen aan de Nederlandse distributeur van
die foto's stellen.
Ja. Ja, dat was eigenlijk vanaf het allereerste begin kwamen daar gewoon hele ontwijkende en vreemde antwoorden. Toen dacht ik van, nou, hier zit eigenlijk wel een goed verhaal achter. En ben ik verder in gedoken.
Je hebt echt een sport ervan gemaakt.
Dit is natuurlijk ook wel een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Want deze toestellen die staan natuurlijk ook wel in de woorden van de Nederlandse distributeur gewoon bij de IVD en politie en het OM. Dus ja, het is ook wel belangrijk dat op een veilige en goede manier gebeurt. Het is ook wel een beetje uit maatschappelijke verantwoordelijkheid, denk ik, dat ik daarmee verder gegaan ben.
Ik heb eigenlijk al zoveel vragen, maar die vragen die zijn wel diep technisch veel, veel, veel verder. Maar laten we, ja, toch nog hebben ze nog steeds die toestellen? Gebruiken we nog steeds dat merk? Groot in Nederland? Of...
Um, nou, Dan moeten we heel even juridisch dit goed verwoorden.
Oh, zo. Ja,
hey, want we hebben van tevoren besproken dat wij geen smaad en zo gaan doen.
Precies.
In de woorden van de Nederlandse distributeur hebben zij een marktaandeel in de VoIP-sector van 70%.
Zo.
Dus dat is heel hoog. Ik weet via dat er een grote Nederlandse bank deze maand die spullen de deur uit aan doen is. Dus de markt is er op dit moment gewoon heel actief mee bezig. En ik denk toch wel dat dat een beetje ook komt door de publicaties waar ik op dit moment mee bezig ben.
Wauw, dat is... Waarom? Ik stel die vraag. Ik weet niet of je die gezien hebt. Het is een documentaire. Huub Modderkolk. Mijn excuses als ik je naam verkeerd uitspreek, maar dat is door de dagen die ik werk komen er veel namen. Die heeft natuurlijk eerst een boek geschreven, Er is oorlog, maar niemand die hem ziet. En die heeft sinds kort ook een serie op tv, Niemand die het ziet. Maar in ieder geval, daar volgen we ook iemand in, Bart Groothuizen volgens mij, die zit in Brussels. En die ging in één keer gewoon een beetje ik weet niet, volgens mij noem je dat niet lobbyen, maar die ging echt... Duitsland had in één keer apparatuur aangeschaft op een vliegveld, waardoor dus koffers werden gescand. En de merk van dat systeem, dat kwam uit China. Punt. Mm-hmm. Kijk, jij bent veel dieper gegaan, denk ik, op technisch, maar hem zat het alleen dan niet lekker dat merk, zeg maar, uit dat land kwam. Maar er is nog niks bewezen dat er mogelijkheden in zijn, et cetera. Hem deed het alleen al pijn, volgens mij. Of het zat hem dwars van, luister, Duitsland heeft iets aangeschaft en dat draait op een vliegveld en dat merk komt uit dat land. Punt. Ja, nog niks.
Komt de eerste toptip voor security-onderzoekers.
Ja.
Ga het gewoon niet over China hebben. Dat is uitgebreid aan het bod gekomen in het artikel in Follow the Money.
Mm-hmm.
Het probleem is dat al heel snel vervalt in het... ja, maar alles komt van China af. Dus denk je dat het ergens anders beter is. Hou we dat security researcher gewoon bij de feiten die je kunt vinden. Dan kun je ook gewoon veel hardere conclusies trekken. Hè? In mijn publicaties van de afgelopen twee, drie weken... heb ik ook best wel harde feiten gepresenteerd. Het interessante is ook, daar heb ik verder geen advocaten over gehoord. Ik denk dat dat ook veelzeggend is. Dus het is veel krachtiger. Op het moment dat je zegt van, ja, maar het is China.
Korter de bocht, vind ik.
Ja, dan kun je vrij snel weggezet worden als een conspiracy thinker of dat soort dingen, zeg maar. En daar wil je eigenlijk van wegblijven.
Mee eens. Voordat we doorgaan, laten we dan vraag 1 erbij pakken, of de vraagstuk nummer 1. Kan je ons door uw proces leiden voor het onderzoeken en oplossen van de beveiligingskwesties met die open poorten? Staat op de website, heb ik een beetje snel ingelezen. Ja. Ik vond het mooi met de poort, volgens mij 50-60, wat je omschreef. En later, heel verhaal. Dat nu voorlezen heeft even geen nut. Maar nee. Dat raad ik zeker aan om even te gaan lezen op de website. Zullen we volgens mij wel even in de linkjes onder de video plakken. Maar in ieder geval, wat waren de uitdagingen die je tegenkwam tijdens het identificeren van deze beveiligingslekken? Was het een beveiligings? Kunnen we dat onder beveiligingslek plaatsen?
Nou, ja, kijk, ik heb het in mijn publicatie heb ik het omschreven als poorten. Is een hele lange gang in een hotel.
In een hotel.
Met heel veel deuren.
En je weet niet wat achter die deur schuilt.
Je weet niet wat er achter die deuren zit. En gelukkig hebben we een organisatie in de wereld die netjes vastlegt dat achter poort 80 zit een webserver of poort 443. En achter poort 50-60 daar zit iets met VoIP. Maar wat bleek dat het bij Yealink, dat zij eigenlijk het wetboek van het internet niet goed hadden gelezen. En dat ze het verkeerd hadden toegepast. En daar bovenop nog eens keer een andere fout stapelde, waarbij men niet meer wist achter welke deur die telefoon zat. En dat is nog een veel groter probleem, want dan kun jij als systeembeheerder ook niet meer zeggen van nou, we gaan die poort gaan we firewallen.
Ja.
Als jij niet meer weet wat de poort is, sterker nog, als die telefoon opnieuw opstart, dan heeft hij weer gewoon een volledig andere poort. Dus dat is gewoon uit security oogpunt is dat gewoon een heel slecht idee. En dan moeten we toch een klein beetje speculeren, want wat zit er dan achter die poort? Nou ja, volgens hun eigen documenten van Yealink,
ja,
draaien zij PJ-SIP op die telefoons. Nou, dat is een hartstikke goed idee. Ga vooral geen eigen SIP-stack ontwikkelen.
Nee, precies.
Gebruik wat er is. Maar deze was al jaren niet meer bijgewerkt. Dus ja, dan gaan we toch weer naar CVE's kijken en dan komen we allemaal spannende dingen tegen. En denk van, ja, wil je dat dan op een willekeurige poort in je netwerk hebben draaien? Nou, ik denk dat dat een heel slecht idee is.
Het is een protocol.
Poort 5060 is het SIP-protocol. Dus dat is een signaling.
Ja.
Ik ben daar in mijn artikel best wel ver op ingegaan. Dat is een soort protocol wat eigenlijk werkt als mensen ook met elkaar praten. Dus een telefoon die zegt van, hallo, ik ben telefoon 200... en ik wil graag bellen naar 1234567789. En vervolgens reageert de telefooncentrale, die reageert terug van, nou, dat is helemaal prima, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. En die reageert even later, reageert hij weer terug van, nou ja, ik heb dat nummer gebeld en de telefoon is nu over aan het gaan. En even later reageert hij terug van, nou, de telefoon die is nu opgenomen. En ik heb hier een netwerkpoort van jou waar jij kunt gaan luisteren naar audio. Mag ik jouw poort hebben waar jij jouw audio gaat afleveren? Dat is een beetje wat het SIP-protocol doet.
Als je dat blokkeert, dan kan je niet meer bellen. Als ik het goed.
Als je dat blokkeert, dan kun je niet meer bellen. Maar het is natuurlijk niet nodig om die poort open te zetten op een telefoon. Je moet die poort openzetten op de server of telefooncentrale, maar niet op de telefoon zelf.
Check.
En ik denk wat ik in het artikel ook al duidelijk heb laten zien, is dat dat Yealink hier het verkeerde hoofdstuk in de RFC, het internetwetboek, heeft erbij genomen. En ze hebben het hoofdstuk van de server, de telefooncentrale, toegepast op de telefoons. En dat is iets wat ik vaker tegenkom bij Yealink. Het is een fout die ik heel bijzonder vindt voor een organisatie die zo groot en zoveel resources heeft.
Zijn ze marktleider op dit gebied?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik zo niet te
maar
zeggen.
Maar ze zijn wel grote spelers.
Maar het is wel echt wel een hele grote speler. Ja, ja.
Ik moest wel lachen, want ik las jouw artikel. Daar staat ook volgens mij dat je op een gegeven moment het antwoord van hen kreeg. Maar hun doen dat ook, zeg maar. Ja. Dus zelf pretenderen ze als wij VoIP-toestellen willen. Ja. Nou, Jeroen vraagt aan de grote jongen, hey, die 5060, hoezo? En wat schuilt daarachter? Ja, maar hun doen dat ook. Dus het zal wel goed zijn, zeg maar. En dan zo'n antwoord zou ik eerder heel niet zo snel verwachten, zeg maar, van zo'n VoIP-leverancier of toestellenleverancier.
En toch is dat een antwoord wat ik in het afgelopen 2 jaar heel vaak heb gekregen. Niet alleen uit China trouwens, maar ook van de distributeur in Nederland. Maar zelfs ook van de beursgenoteerde eigenaar van de Nederlandse distributeur. Mm-hmm. Waarbij ik ook gewoon ronduit misleidende antwoorden heb gekregen. En ik denk dat dat ook een belangrijke finding dan is eigenlijk. Van ja, hoe zit het dan eigenlijk met toezicht? Want als een beursgenoteerd bedrijf gewoon gaat liegen over hun jaarstukken, wie moet daar iets van vinden?
Ja,
Is dat de Kamer van Koophandel? Is dat bureau toezicht van Belastingdienst?
Nee, ik snap
het. Ja. Is dat de beurstoezichthouder? En daar lijkt iedereen lijkt te zeggen van, nee, hier zijn wij niet echt van.
Verantwoordelijk.
Dus kunnen zij hiermee doorgaan?
Beetje gray area. Als je het zo mij stelt.
Zou het niet moeten zijn, ja. Nee. Maar is het blijkbaar wel, ja.
Heeft het veel tijd in beslag genomen, dat hele vraagstuk over die open poorten en het onderzoeken? En
ja, vreselijk veel tijd.
Je hebt wel veel Nmap moeten gaan, denk ik.
Nou, dat viel wel mee.
Wireshark?
Ook gedaan, ja. Met Nmap en Wireshark. Wat bijvoorbeeld een van de findings daarvan was, en dat is volgens mij ook nog niet gepubliceerd, niet door mij en niet door Follow the Money, is dat er vaak geroepen wordt van, hey, luister, dit zijn Teams devices. En die provision die loopt helemaal niet via het Yealink provisioning platform. En wat wij duidelijk hebben gezien, en er is ook, en ik zal de naam even niet noemen, maar een Nederlandse universiteit ook bij betrokken. Mm-hmm. Die hebben er ook onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat die telefoons, dat was een videobar, inderdaad verbinding maakte met Teams servers om te provisionen. Maar daarna alsnog contact opnam met de provisioning server van Yealink zelf. En daar geeft Yealink terecht over aan. Ja, maar die servers die staan helemaal niet in China. Maar dat is natuurlijk niet relevant waar die servers staan. Dit is de cloud en iedereen kan natuurlijk een Amazon-account afsluiten en daar een VPS'je huren. Dus ondanks dat dat Teams devices zijn, gaat die telefoon of die videobar alsnog verbinden met de provisioning server van Yealink zelf.
Check. We zullen er verder wel later iets verder op doorgaan, want het is heel uitgesmeerd, zeker als je alle stukken, en je publiceert nog steeds, dus eigenlijk zijn we iets te vroeg met de podcast, maar genoeg stof om over te praten. Zeker in je zoek toch naar transparantie en duidelijkheid rondom het GDPR certificering. Stuit je op enkele bevindingen? Kan je ons door die avontuur leiden en het ontrafelen van de complexiteit van cybersecurity certificeringen, uitdagen in communicatie met die autoriteiten en hoe je zeker de persiste onderzoekmethode gebruiken om licht te werpen op wat normaal verborgen blijft voor het publiek oog.
Ja, dit is wel echt een heel dramatisch stukje van mijn verhaal eigenlijk, want ik zat op een gegeven moment aan de keukentafel met een paar van de experts uit de security wereld. Hè. Experts die mee hebben gewerkt aan een Follow the Money artikel. En toen vermeldde ik, toen had ik het over het AVG-certificaat wat Yealink trots presenteert van TÜV Rijnland. En toen zei een van die mensen aan tafel, die zei terecht, zei van, een AVG-certificering, hoe wil je dat dan doen? Want AVG gaat eigenlijk helemaal niet alleen maar over techniek, maar het gaat ook over je procedures.
Zeker.
Dus hoe kun je dat eigenlijk zo zeker zeggen? Nou, en dat vond ik zo'n goede vraag. Dus die vraag die heb ik natuurlijk meteen gesteld. Dus ik ben op gaan zoeken van, wie heeft dat certificaat eigenlijk uitgegeven? Nou, dat was TÜV en dat bleek TÜV Rijnland te zijn. En TÜV Rijnland in Peking.
Dat is een bedrijf of dat is een persoon?
TÜV Rijnland is een van de grootste auditfirma's ter wereld.
Check. En die heeft een GDPR-certificaat.
Die heeft een GDPR-certificaat uitgegeven. Dat is een feit. Dat kunnen we ook op hun eigen website zien.
Precies. Zal er een framework voor ontworpen zijn?
Dat was natuurlijk een van mijn vragen aan TÜV. En toen bleek dat het TÜV Rijnland in Peking was. En dus ik heb een e-mail naar Peking gestuurd. Ik zeg van, luister eens even, ik heb even een vraag over hoe zit dat dan eigenlijk? En op basis waarvan denken jullie dat die AVG-certificering uit te geven is?
Ja.
Daar kreeg ik geen antwoord op, gewoon helemaal niet. Dus heb ik een e-mail naar Duitsland gestuurd, naar TÜV. En ik heb gezegd van, luister, jullie collega's in Peking die reageren niet. Maar ik heb hier een paar toch wel hele vreemde dingen geconstateerd. Ja. Kunnen jullie hier antwoord op mijn vragen geven? Dit zijn mijn vragen. En lang verhaal kort, er werd een crisismanager aangesteld bij TÜV. Naar aanleiding
voor
van
dit onderwerp? Ja, voor
de aanleiding van mijn vragen. Ja. En het antwoord was eigenlijk, we hebben dit certificaat per direct ingetrokken. Toen dacht ik van, nou zit ik ergens te zoeken waar ik moet zoeken natuurlijk. Want dit is wel heel erg vreemd, dat zo'n grote auditfirma, na één vraag van mij, wie ben ik nou helemaal, gewoon zo'n certificaat intrekken.
Terwijl je alleen de vraag hebt gesteld,
ja.
Of waarop is dit gebaseerd? Je hebt nog niks gewoon concreet van, luister, jullie doen het op die en die manier, maar ik zie dat en dat terug op hetgene wat jullie hebben gecertificeerd. Klopt niet, willen jullie daaruit zijn kijken? Jij hebt alleen open vragen gesteld, heren op basis. En daarop, Jeroen, Vergeet dat certificaat, dat is niet meer op toepassing op dat.
Alsjeblieft doorlopen, alsjeblieft.
Ja, werd dat zo gezegd? Ja?
Nou, er werd wel een beetje zo gezegd.
Zand erover.
Nou, vervolgens werd er gezegd van luister, wij hebben dat certificaat natuurlijk niet ingetrokken. Maar wij hebben getest volgens een bepaalde ETSI-norm. Dus, en die ETSI-norm die is gewoon verlopen, Jeroen. Dus dat is, ja, en als dat ETSI-norm verlopen is... Ja, dan is ons certificaat natuurlijk ook niet meer geldig. Dus dat is eigenlijk gewoon procedurewijs is dat certificaat verlopen. Nou, toen heb ik natuurlijk meteen contact opgenomen met ETSI. En ik heb gezegd van, nou, er wordt hier door TÜV beweerd dat jullie testnorm is verlopen. Klopt dat?
Ja, ja.
Toen zei ETSI gewoon, nee, dat is helemaal niet zo. En toen heb ik gevraagd van, ja, maar is jullie norm eigenlijk wel bruikbaar voor het testen van cloud services? Waar het... certificaat over ging.
Ja.
En toen zeiden zij, nou, dat was een fantastische quote die ze hebben gezegd. Ze zeiden van, daar is die eigenlijk helemaal niet voor, want dit is voor wasmachines en andere IoT-devices. Maar je zou hem ook, de norm kunnen gebruiken voor het testen van cloud services op dezelfde manier als dat je een vliegtuig kunt gebruiken als een hotel.
Ja. Ik snap hem.
Maar dat betekende dus eigenlijk dat TÜV hier gewoon eigenlijk een onwaarheid heeft verkondigd. Een van de grootste auditfirma's ter wereld. Want de ETSI-norm die was helemaal niet verlopen. Tot op de dag van vandaag.
Hmm.
Nu zat ik deze week toevallig in een webinar voor het gebruik van Yealink apparatuur in de juridische wereld.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk een interessante webinar. Dus ik dacht van, daar moet ik bij zijn. Dus ik heb mij daarvoor aangemeld.
Jij hebt het niet georganiseerd?
Nee. Dit werd georganiseerd door de Nederlandse distributeur van Yealink.
Check.
En aan het einde van die presentatie, van dat webinar, werd trots gepresenteerd dat naar de security, dat toch wel helemaal fantastisch en top was. Want, zeiden ze, wij hebben een GDPR-certificaat.
Ja. Yeah.
Terwijl dit certificaat dus al gewoon meer dan een half jaar geleden is ingetrokken. En bovendien werd er beweerd van luister, en alles is veilig, want het is een Teams device. En Microsoft die certificeert de security van deze devices. Nou, dan hebben we een fantastische quote van Microsoft gekregen toen wij bezig waren met Follow the Money certificaat. En Microsoft die zegt van nee, die security, daar trekken wij onze handen vanaf. Wij zorgen er gewoon voor dat alle knopjes het doen wat ze moeten doen. Dat het doorverbinden werkt, dat de audio-kwaliteit goed is. Dat soort dingen. De interoperabiliteit met Teams, dat goed is.
Ja.
Hè?
Ja.
Fair enough.
Ja,
maar de security, dat is de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Ja.
Dus ook daar, en dat staat gewoon in dat artikel van Follow the Money. En tot de dag van vandaag wordt dat dus gewoon beweerd dat zo is. En dat is gewoon niet zo.
Niet waar. Ja, precies. Voordat we verder, zijn we eigenlijk bij vraag 2. Maar als ik nu, ik krijg een beetje het gevoel, Jeroen. Je hebt een leverancier en die verkoopt of die levert er een service eromheen over die VoIP-toestellen. En dat is gewoon knijterhard gegroeid. En jij hebt gewoon onderzoek naar gedaan. En nu blijkt gewoon dat het op bepaalde vlakken gewoon, hoe zou ik het uitleggen, een beetje kraakt en piept. Is het niet te snel gegroeid en eigenlijk nu moet er gekeken worden van het is eigenlijk helemaal niet zo geweldig dan dat we doen lijken. Laat me het zo zeggen. Dat gevoel krijg ik heel sterk.
Ja, nou, kijk, ik heb mij dat natuurlijk ook afgevraagd in de afgelopen 2 jaar. Dus ik heb die vraag ook gesteld aan de directeur van de Nederlandse distributeur. Ik zeg van, goh, weet je, wat hebben jullie in de afgelopen 15 jaar of zo, wat hebben jullie eigenlijk zelf gedaan aan due diligence? Wat hebben jullie zelf onderzocht?
Goede vraag. Ja, ja, en nou, ik weet het antwoord al. Ja.
Het antwoord was van, nou ja, Jeroen, daar begrijp je helemaal niks van. En dat klopt, dat is een absolute waarheid. Ik begrijp er helemaal niks van.
Due diligence niet? Of
nee, op de manier waarop dit loopt, zeg maar. Daar begrijp ik helemaal niks van. Zo zegt hij van, ja, in China, dat is gewoon allemaal op vertrouwen gebaseerd. En zo werkt dat daar.
Ja.
En toen dacht ik van, Ja, maar jij kunt toch best wel eens een keer Rootsec inhuren of zo, om er ook naar te kijken, een pentest te doen of zo. Dat is natuurlijk niet verboden als jij Nederlandse distributeur bent. Sterker nog, als je al zo lang zaken doet met een firma. En je hebt nog nooit enige due diligence zelf gedaan, maar je hebt dat altijd vertrouwd gewoon op de documenten die jij aangeleverd wilt krijgen uit China. Ja, ik zou dat zelf anders gedaan hebben. Laat ik het heel voorzichtig stellen.
Ik vond een geweldige quote op jouw website. Dat ging over die updates. Dat ze daar niet niet te veel wouden lastigvallen. Je had dat echt in zo'n blokje gezet. Daarom doen ze het maar over een bepaalde periode. Nou, kijk, bij de meeste penetratietesters gaan nou, ik wil niet zeggen haren overeind. Maar dat zo'n quote, dat is echt in mijn principe, doe het nou niet. Doe het nou. Weet je het over welke ik heb of niet?
Nou, ik ben hem erbij aan het zoeken. Even kijken hoor.
Ik vind hem zo even.
Is het de quote over de rust houden in de markt?
Ja.
Ja? Dus daar zeggen zij van de directeur van de distributeur in Nederland. Die zegt, zo houden we de rust in de markt. Hè? Omdat we veel carrier klanten hebben.
Ja.
Die willen niet elke maand een nieuwe update ontvangen. En die testen doorlopen. Nu kunnen we zelf min of meer bepalen wanneer we een grote update uitbrengen. Gebaseerd op de internationale versie. En normaliter lopen we daar een aantal weken op achter. Omdat ze die nieuwe versie moeten maken. Maar we kunnen zelf beslissen naar carrier klanten, moet je wel updaten of moet je niet updaten. Nou, die aantal weken, die is in mijn eigen onderzoek, blijkt dat toch wel een aantal jaren te zijn. En daar blijken ook wel CVE's tussen te zitten die ik wel spannend vind. En als we dan naar het klantenlijstje kijken die deze firmware gebruiken, dan staat daar KPN tussen, Telfort, Tele2,
ja,
Proximus, Vodafone. Vodafone trouwens verkeerd geschreven in de firmware. Vond ik zelf wel grappig. En daar staan hele gevoelige zaken in die firmware. Provisioning URL's, gebruikersnaam, wachtwoorden, AES-sleutels. En het valt ook op dat er best wel wat van deze carrier-klanten zijn. Die eigenlijk helemaal geen gebruikersnaam en wachtwoorden voor hun provisioning URL's gebruiken. Of AES-sleutels om die configuratie te versleutelen. Nou, dan wordt het natuurlijk helemaal makkelijk om.
Maar bepalen hun nou wanneer die updates vrijkomen?
Blijkbaar, ja. En blijkbaar willen ze dat zo weinig mogelijk doen. En blijkbaar vinden ze dat geen probleem, maar vinden ze dat een selling point. Zo van onze carriers, die hoeven niet iedere keer hun certificeringstraject door. En dat is juist heel erg fijn.
Ja, heel fijn. Ach, man.
Ja.
Jeetje. Ja, je hebt zo'n meme op internet. This is the moment he knew he fucked up. Maar dat is. Ik zou graag met diegene. Ik hoef geen naam of functie of van welk bedrijf überhaupt. Want dat denk ik. Maar ik zou dolgraag in gesprek willen gaan met zo iemand. Ik snap dat business en geld verdienen.
Ja.
Heel belangrijk is. Zeker, er moet brood op de plank. Ja. Iedereen heeft targets, iedereen heeft budgets te halen, et cetera, et cetera. Maar op vraag je het aan mij op gebied van cybersecurity, op het leveren van iets goeds, kwaliteit en service, zeker van veiligheid. En dat je dan zo een quote zegt van, joh, we willen ze gewoon niet lastigvallen, want te veel gedoe. En de klant moet dat natuurlijk weer testen, et cetera, et cetera. Ja, joh. Oké. Okay. Voordat we verder gaan, Jeroen, je hebt natuurlijk heel veel dingen gevonden op die toestellen. Wat is nou echt het grootste, ik weet je wel, high overview, maar dat is eigenlijk altijd, nou, die vraag die wij ook altijd krijgen, soms van klanten, van een penetratietestrapport, dan zeggen ze, nou Emiel, jullie hebben dat getest, maar van alles, wat is er nou mogelijk, zeg maar, voor een kwaadwillende, voor een attacker? Ongeacht tot hoever die toestellen nu al wel niet geüpdate zijn of gelekt. Maar zeg maar, laten we echt aan het beginfase, voordat jij je onderzoek begon, dat toestel met die firmware. Wat is nou de grootste pijnpunt eigenlijk aan dat gele ding?
Ja, wat een moeilijke vraag, want Ik ben hier nou 2 jaar mee bezig en nog wel regelmatig eigenlijk dat ik tegen dingen aanloop dat ik denk van, hey, wat is dit nou eigenlijk? Bijvoorbeeld met die open poorten waar we het net over hadden.
Ja, ja.
Dat is pas heel laat in het onderzoek eigenlijk naar voren gekomen. En eigenlijk dat eigenlijk iemand anders pas zei van, hey, wat, dat is toch eigenlijk heel erg vreemd. Ik denk, het grootste probleem is dat de fouten die gemaakt worden in het centrale provisioning platform van Yealink, hè, dus dat gebruikt iedereen ter wereld. Dus dat is een heel gevoelige single point of failure.
Mm-hmm.
Dat de fouten die daarin gemaakt worden... moet ik heel even aan mijn advocaat denken.
Nee.
Hoe ik dat netjes verwoord. Dat die fouten die...
zou kunnen afluisteren?
Die uitspraak ga ik niet zeggen.
Nee, oké. Okay.
Maar...
Maar stel voor, ik krijg nu zo'n. Ik koop morgen een van die toestellen, om het model niet te weten. Maar wij gaan hier even met onze 10 jongens gaan we even ons echt even boos maken. Kijk, dat we dat toestel dingen kunnen gaan laten doen die wij willen. Dat is één. Maar ik probeer het meer vanuit een groot overview. Weet ik niet. Is ook trouwens gewoon een goed antwoord door Jeroen. Of ik mag het niet vertellen. Ook dikke prima. Maar. Stel voor echt grote organisaties. Wij bedoelen voornamelijk met deze podcast dat we awareness willen creëren. Ik wil hier zeker niet gaan roepen van, joh, gebruik die toestellen, gooi ze nu per direct uit het raam. Niet doen. Maar joh, dat weten we ook van de Androids. En er zijn genoeg andere toestellen waar je vieze trucjes mee kan. Dus ongeacht met die jongens zou dat ook kunnen. Ja. Maar afluisteren. Is dat een reële optie?
Nou, laat ik het als volgt zeggen. Zeg maar. De CVE's voor het centrale provisioning platform, die zijn daar vrij duidelijk in. Daar gebeuren dingen die daar niet horen te gebruiken.
En ja,
als je daar inlogt en vervolgens je cookies verwijdert in je browser, dan ben je admin. User roles, levels worden niet gecontroleerd bij post requests. Dat soort dingen. Dus CVSS'en van 8.8 of hoger, die komen daarvoor. En dat is een centrale platform die alle Yealink klanten in de hele wereld gebruiken. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Als je dan vervolgens ook nog even naar de open source lijst kijkt van de toestellen die in het veld staan, en dat zijn zowel de Nederlandse versies als de internationale versies, dan... dan draait daar soms software op van meer dan 10 jaar oud. Dat is denk ik niet iets wat je überhaupt in je netwerk wil hebben. Dan hebben we het niet eens over het afluisteren.
Dat is
een reële attack vector, lijkt mij. We hebben dat een aantal jaren hebben we dat gezien, bijvoorbeeld met HP-printers, waarbij de printers gebruikt werden als een soort sprongetje naar een intern netwerk. Ik kan dat niet uitsluiten dat dat op deze manier ook zou kunnen gebeuren met deze toestellen. Want in principe zijn het gewoon Linux-gebaseerde PC'tjes.
PC'tjes, ja. Wat op het netwerk draaien.
Zeker.
Precies. Ja. Gezien je diepgaande duik in de complexe wereld van financiële compliance en bedrijfseconomische relaties, wat dreef... Of wat is de verleden drijf? Wat dreefde uw nieuwsgierigheid om deze zakelijke labyrinthen te ontrafelen? En wat waren de meest verrassende of onverwachte ontdekkingen tijdens uw onderzoek?
Ja, dit wordt mij wel een beetje verweten door een Nederlandse distributeur. Van hoezo duik jij in onze jaarstukken? En toen heb ik ze ook uitgelegd van waar staat dat ik dat niet mag?
Ja, dat wou ik vragen.
Maar dus dan denk ik, wat heb je daar dan te verbergen? De reden dat ik dat eigenlijk ben gaan doen, dat was eigenlijk een vrij standaard onderzoekje wat ik er eigenlijk aan vast wilde hangen. Maar ik kreeg op een gegeven moment ook, is het al 2 jaar geleden, ik ben heel even over de datum na aan het denken. Maar toen hoorde ik dat... de Nederlandse distributeur die werd overgenomen door een andere onderneming. En toen dacht ik van, hoezo wordt de onderneming met 70% marktaandeel overgenomen door een firma waar ik nog nooit van gehoord heb? Hoe kan dit dan? Zeg maar,
Daar zit wat achter.
Wat doen zij? Ja, hè? Wat is dit voor firma? Nou, dat wilde ik weten. Dus ik ben naar de KVK gegaan, handelsregister, alles opgevraagd, jaarstukken, balansen, et cetera, et cetera. Nou, toen bleek eigenlijk al meteen dat het eigenlijk een hele rare overname was. Omdat het balans totaal van die firma die aan het overnemen was, dat ik geloof dat het nog minder als de helft was van alleen al de voorraad van de Nederlandse distributeur. Van Jilink. Dus dat is apart. Bovendien ga je vervolgens, hè, nou, dat heb ik natuurlijk heel mooi geleerd van journalisten van Follow the Money. Follow the Money. Wie is dat dan, die partij die aan het kopen is? Nou, en als je dan een aantal firma's verder gaat kijken, hè, dan vind je op een gegeven moment Econocom. En Econocom is een van de grotere bedrijven, investeringsfirma's in Europa. Ik heb het even opgezocht. Vorig jaar hebben ze 2,6 miljard winst gedraaid.
Winst.
Ja. Dus het is een hele grote firma. En wat wilde het toeval? De financieel manager van deze firma is een Nederlander.
Okay.
Dus ik heb hem een e-mail gestuurd. Ik zeg van, ik zou je graag willen interviewen. Want ik heb eigenlijk wel wat vragen. Want ik zie dat jouw dochtersfirma's dat die geen jaarstukken deponeren. En hoe kan dat dan eigenlijk? En jullie zijn controleplichtig. En
je bent verplicht, toch?
Ja, ze zijn verplicht om die jaarstukken...
Tenminste, ik heb mijn boekhouder op mijn dak als ik het niet doe, dus...
Precies. Okay. En ze doen dat eigenlijk stelselmatig of niet, of alleen maar voorlopige jaarstukken.
Of te laat.
Of dan zit er ineens een kwartaal tussen het vaststellen van de jaarstukken en het deponeren. En dan denk ik van, nou, op zich ook raar op zich. Het lijkt alsof dat dan iets vergeten wordt. En nou snap ik dat best, hè, dat bakkerij XYZ BV om de hoek, dat die denkt van, dat had ik nog moeten doen. Maar dit is, ja, zoals ik ze net zei, 2,6 miljard winst. Ik kan mij niet voorstellen dat er een mannetje zit ergens op een kantoor, zeg maar, die dit als taak heeft.
Ja, precies.
You had one job. Dus waarom gebeurt dit dan niet? Dat vind ik heel erg vreemd. Nou, dan geeft die man, die geeft als antwoord en zegt hij van, nou, hier begrijp je helemaal niks van. En je ziet dat als lijn terugkomen. Hè? Dit is het antwoord wat ik elke keer krijg. En dan zeg ik elke keer, dat klopt.
Dat klopt.
Begrijp er helemaal niks
daarom
van.
Vraag ik.
Leg het eens uit. Ja. En dan kwam het antwoord kwam terug van, nou ja, wij gebruiken een concernverklaring. En dan moet ik hem even erbij zoeken. we hebben een zogenaamde 408-verklaring. En met die 408-verklaring zeg je eigenlijk van, nou ja, die andere firma's die horen bij Econocom. En wij vegen al die jaarstukken, die vegen wij aan onze eigen jaarstukken erbij. En wij deponeren alleen maar de Econocom jaarstukken. En dat is volledig legitiem, dat mag. Maar die 408-verklaring, die moet dan wel ook gedeponeerd zijn voor zowel de dochterfirma's als voor Econocom zelf. Dus ik heb gezegd van, nou ja, waar zijn die dan? Zeg maar. En dan zegt hij, ja, dat hebben we dan misschien nog voor... Vergeten even, zeg maar. Maar ja, ik werk hier ook nog niet zo lang. En geef me daar heel even de tijd voor. Nou, ik zeg, helemaal prima, weet je wel. Dat laten we dat doen. Dus een aantal maanden later stuur ik hem opnieuw een e-mail. En dan zeg ik van, bent het misschien vergeten, maar ik zou die 408-verklaring nog van jou ontvangen. En ik zie ook dat die nog niet gedeponeerd is. Dus hoe zit dat dan? Nou, en toen zei hij van, nou ja... Even kijken, want dit zijn natuurlijk wel dingen die ik even goed wil quoten. En dan zegt hij van, wij gaan dat nog even met onze accountant opnemen. Want ja, we hebben hem inderdaad nog niet gedeponeerd. Want we willen die keuze nog maken om al dan niet te deponeren. Zonder tussenconsolidatie. Elke firma gaat zijn eigen jaarstukken deponeren. Of we gaan ze niet deponeren en dan komt er een tussenconsolidatie. Dus dat betekent eigenlijk dat maanden na mijn interview, waar hij aangeeft, nou, we hebben een 408 concernverklaring, dat die er gewoon nog steeds niet is. Nou, dat vind ik slecht voor een eenmans BV, maar voor een beursgenoteerde firma met 2,6 miljard winst vind ik dat eigenlijk onvergeeflijk. Dat kan ik mij niet voorstellen dat zij zo laks daarin zijn. Dat kan ik mij niet voorstellen. Als het wel zo is, dan is dat ook wel een hele belangrijke finding trouwens.
Ja, ik snap hem. Jeetje. Ja, dan duik je eigenlijk een beetje van het security vakgebied richting... want ik persoonlijk, joh, ik en finance, doe waar je goed in bent. Maar over zo'n verklaring wat jij net zegt, een 4-0-8 of zo, op slime dood. Het zal echt, joh,
ja.
Oké, prima. Maar inderdaad, als je er een beetje in verduikt. Wat zou de reden geweest zijn om voor dat, van dat grote concern dat te kopen?
Oh, om de Nederlandse distributeur te kopen?
Ja?
Oh, dat is denk ik marktaandeel.
Marktaandeel gewoon.
Ja, dat denk ik wel. Dit is een Konecom is een firma die investeert in telecomfirma's.
Ja.
En zij hebben 70% marktaandeel, dus dat lijkt me vrij duidelijk.
En dat bedrijf komt uit?
Econocom?
Ja, dat is?
Frans-Belgisch.
Oh, van, ja, gewoon hier, ergens in Europa.
Ja.
Check. Vraagje nummer 5. Ook in je onderzoek naar de zakelijke en juridische nuances van het internationaal technologiebedrijf in Nederland, wat waren de grootste uitdagingen die je tegenkwam en hoe heeft de waarheid ontrafeld in het web van complexe corporate structuren en compliance kwesties? Dus eigenlijk een beetje in Jip en Janneke taal. Je hebt die hele onderzoek gedaan en ja, welke uitdagingen of daar kwam je tegen? Misschien nog een leuke vraag. Wat zou je misschien anders gedaan hebben, Jeroen? Als je terug kon in de tijd en je gaat denken, oké, ik ben nu weer terug. Misschien een apart voorbeeld, maar je reed toen terug toen je vader was overleden en je reed toen terug. Hè? Je had volgens mij in je achterbak had je al die toestellen. Als je daar nou terug ging naar dat punt en je weet waar je nu met de gedachte waar je aan zou beginnen, wat zou je anders gedaan hebben? Of zou je exact dezelfde route bewandeld hebben wat je tot heden bewandeld hebt?
Ja, ik wilde eigenlijk dat saaie antwoord geven. Ja? Ik denk dat ik het heel netjes en heel secuur allemaal heb afgelopen. Ik heb superveel tijd voor genomen. En zeker in een responsible disclosure is dat denk ik ook wel belangrijk.
Zeker.
Kijk, als ik vandaag iets zou vinden bij Rootsec bijvoorbeeld, zeg maar, dan snap ik ook dat...
Dan zou ik zeggen, jij begrijpt er helemaal niks van, Jeroen.
Nee, maar dan begrijp ik ook dat jullie dat niet volgende week opgelost hebben. Dus daar is gewoon tijd voor nodig. En die tijd die is er overduidelijk geweest. Als we het dan over tips hebben voor mensen die dit soort onderzoeken willen gaan doen. Stel gewoon vragen en hang daar geen waardeoordeel aan. Ik zie geen 408 verklaring. Waar kan ik hem vinden?
Ja.
Als je gaat zeggen van... Nou, ik denk dat een economisch delict is, zeg maar. Dan wordt het wel eens niet. Weet je wel. Wat weet jij dan nou van? Weet je wel? Jij hebt geen Nijenrode diploma. Dus hoezo ga jij mij nu de lessen lezen? Dat is heel erg belangrijk. Houd het gewoon feitelijk. Stel gewoon vragen, zeg maar. Ik denk dat best redelijk gelukt is eigenlijk.
Ik denk dat jij aardig wat onderzoek... heeft nooit iemand tegen jou gezegd, Jeroen, van... joh, zoek een hobby of laat ons even met rust, want je blijft... Nee? Of...
Wat vanuit de, laten we het zeggen, de Jielingkring.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, regelmatig, ja.
Ja, toch? Ja, dat is zoiets.
Ja, zeker. Waarom ben je nou ons aan het onderzoeken? Zeg, nou ja, omdat er iedere keer nieuwe dingen naar boven komen. Ja,
nee, precies,
lijkt me redelijk evident. als we het dan hebben, zeg maar, hoe heb je de waarheid ontrafeld? Nou, dan wil ik een leuk voorbeeld noemen. Wij zaten op een gegeven moment weer aan de keukentafel met die security experts. Toen kwam er naar voren dat Jielink zelf een Nederlandse BV had opgericht. Hun foutje daarbij was dat zij dat op fietsafstand van mijn voordeur hadden gedaan.
Expres toch, om jou in de gaten te houden, denk ik. Nee.
Ja, ik denk een tegenstelling, want toen ik er eenmaal langs ben gegaan, toen hebben ze heel snel hun brievenbusfirma weer verhuisd. Maar ik ben naar het kadaster gegaan en ik heb de eigenaar van het pand opgebeld. En ik zeg van, mag ik langskomen? Gewoon langsgaan. Wat doen zij daar dan? Wat gebeurt daar? Waarom hebben zij daar een firma? Wie haalt daar de post op? Dat soort vraagstukken, zeg maar. Nou, zoals ik zeg, blijf gewoon vragen stellen. Hou het feitelijk. En op die manier ben ik best wel diep doorgedrongen tot de waarheid. Wat daar nou precies gebeurde.
Jeetje. Zeker waard om al jouw blogs, zeker volgens mij met die encryptietool, had ik ook een beetje lopen lezen en dan achteraf vertellen van ja, maar dat was als demo volgens mij, wat ik uit die hele conclusie las op een gegeven moment voor het encrypten van...
Nou ja, kijk, men leverde gewoon een sleutel mee. Mm-hmm. En die was niet eens hardcoded in de software. Die was werd gewoon als .pem werd die gewoon meegeleverd. En dat is natuurlijk niet zo slim. Want het bleek ook als ik die .pem-file verwijderde uit de directory met de encryption tool, dan deed de encryption tool het nog steeds. Dus hij zat en was hij hardcoded in de software en hij werd meegeleverd als .pem-file. Dat was natuurlijk totaal onnodig. Wat het alleen maar voor mij een stuk makkelijker maakte om het te reverse engineeren.
Ja, ja.
Dus achteraf werd er dan gezegd van ja, maar dat is een demo key. En die gebruikt natuurlijk helemaal niemand. Want iedereen in de security wereld die weet natuurlijk dat je gewoon geen standaard keys moet gebruiken op je telefoon. Stel je ook niet je pincode op 0000 in. Maar men daar even aan voorbij gaat, is dat de technisch directeur van een Nederlandse distributeur, die heeft die sleutel tot 2 keer toe gebruikt om mij een demobestand toe te sturen om te laten zien hoe ongelooflijk veilig dat het was.
Ja, ja, ja.
Dus ja, daar zetten ze zich natuurlijk zelf een beetje buitenspel en laten ze zien dat eigenlijk pas een demosleutel is geworden op het moment dat ik daar vragen over ging stellen.
Je hebt natuurlijk samengewerkt met die Follow the Money journalisten. Want ik lees vaak hun stiggen. Hebben ze je goed begeleid in dat hele? Want kijk, wij zijn ook gewoon simpele security pentesters, jongen. Maar ik denk als je het op een gegeven moment met zulke bevindingen naar buiten gaat treden, dan is het altijd wel prettig om zeker zulke goede jongens als die van Follow the Money te hebben. Want die halen aardig wat dingen hier in Nederland naar boven, zeg maar.
Ja.
Laat me het zo zeggen. Volgens mij ben je een beetje aangevallen. Want volgens mij zag ik ook een video van je op Vimeo. Waar je natuurlijk een beetje gezeik mee had. Aanval is natuurlijk... volgens mij heeft Napoleon dat ooit een keer geroepen. Best defense is to attack. Dus de beste verdediging is om zelf aan te vallen. Maar voelde je een beetje ook geholpen, denk ik, door de security wereld in Nederland? Want ik als ik bijvoorbeeld naar je video's kijk of ik lees je blog... Je hebt gewoon iets gevonden. Je hebt iets gewoon naar boven gehaald. En je blijft alleen maar naar boven halen. Volgens mij ben je nog steeds niet gestopt met bloggen. Want je zei dat de 7e of 8e van maart weer een nieuwe stukje op je website komt. Vandaag of morgen, doet er niet toe. Ja. Maar voelde je een beetje gehoord? Of is Nederlandse security wereld een beetje achtergelaten van jou, Jeroen, jouw gevecht. Succes ermee.
Nou ja, kijk. Toen op een gegeven moment de publicatie in Follow the Money plaatsvond, toen heb ik van een Amsterdamse Zuidas firma AKD, heb ik 2 sommaties gekregen. Zowel op mijn BV als op mijn natuurlijke persoon, dus ikzelf. Waarin zij zeiden van, nou luister, we hebben nou 7 miljoen schade geleverd en die gaan wij op jou verhalen. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op mij. En
op je nachtrust, denk ik ook.
Zeker, zeker. En dan is het heel erg fijn om hele goede vrienden te hebben om je heen. Die jou een beetje gerust kunnen stellen. Want dat is natuurlijk wel een heel stressvol moment geweest. Ik heb het laatst ook nog tegen die Nederlandse distributeur gezegd, die dit dus geïnitieerd heeft en die AKD heeft ingehuurd.
Mm-hmm.
Ik heb gezegd van, jullie moeten wel beseffen dat wat ik gedaan heb, is ik heb met journalisten gepraat.
Ja.
En that's it. En we moeten er gewoon van uitgaan dat de Nederlandse journalisten professionals zijn, en zeker bij een Follow the Money, die op het moment als ik onwaarheden verkondig, dat zij er echt wel doorheen kunnen prikken. Maar in feite is wat ik heb gedaan, ik heb met journalisten gepraat. En that's it.
Ja.
En dan krijg je dit soort sommaties van AKD. En jullie moeten jullie wel beseffen wat voor effect dat heeft op iemand zijn leven. Want als ik 7 miljoen moet betalen, dan ben ik dakloos. En daar maak ik mij niet alleen zorgen over. Maar mijn moeder die denkt dan ook van, nou, gaat het wel goed met mijn zoon? En dus daar zit een heel niet-technisch, niet-security deel, komt er ook nog eens een keer bij kijken. En ik heb ook gezegd van, nou, dat vind ik gewoon een hele onprettige manier van zaken doen. Zeker omdat ik jullie aantoonbaar meer dan een jaar lang gratis, kosteloos gewoon geholpen heb om gewoon die problemen op te gaan lossen.
Hebben ze het een beetje kunnen oplossen? Ja, oké.
Nou,
ik zou het anders aanvliegen.
Er zijn dingen
verbeterd.
Ja, die default key bijvoorbeeld in die encryption tool, die is inderdaad verwijderd. Dus ik moet niet zeggen, er is niks
nee.
Maar bijvoorbeeld toen ik zei van, nou luister eens even, ik kan jullie firmware gewoon mounten en ik kan zien wat daarin staat. Ja, en ik kan de gebruikersnaam en wachtwoord van KPN kan ik gewoon zien.
Ja, ja.
Nou, dat was natuurlijk grote paniek. De reactie is niet geweest van, oké, dan zorgen wij ervoor dat wij niet aan elke mogelijke klant in Nederland gewoon die credentials meeleveren. Nee. Ze hebben ervoor gekozen om gewoon een ander obfuscation algoritme te gebruiken voor de firmware. Zodat ik op dit moment nog even niet die firmware kan lezen. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is een kwestie van tijd.
Tijd, altijd.
Ja. Dus dat noem ik altijd security through obscurity.
Ze hadden echt even een aanpak in mijn optiek. Hè? Het is natuurlijk te speculeren. Het is een mening, maar inderdaad, ze hadden beter... hebben ze nooit de helpende hand uitgereikend? Hey Jeroen, luister, help ons AUB. wij hebben ook geen zin in negatieve publicaties.
Oh, dat hebben ze zeker niet, nee.
Nee, dat is wel zonde. Zeker in hè, het is niet van heel lang geleden. Want ik zelf zit al in het pentest vakgebied... 20 jaar, misschien zelfs al iets langer. En je mag best wel weten, Jeroen, ik ben ook wel eens een keer bedreigd door bepaalde mensen om te zeggen, joh, ik heb een pentest laten uitvoeren, maar hier mag het hogere management niks van weten, want als ze erachter komen, dan ben ik mijn baan kwijt. Dus Emiel, daar is de deur en we hebben het er ook niet meer over. Punt, weet je.
Ja.
Mijn rapportages zijn aangepast, bevindingen zijn weggehaald, er is ruzie gemaakt over dat wat jij hebt gevonden is niet waar. En nee, dat was, dat ja, joh, de meest rare... een kat in het nauw maakt naar een sprong, maakt vreemde sprongen. Dat hebben we zeker al vaak meegemaakt, maar dat is voornamelijk wel over lang geleden. Ja, wat is lang geleden? De Pentest-rapportages die we nu voornamelijk voeren, en dat praat ik echt over de 8 jaar en terug, zeker met alle gesprekken die we met Rootsec hebben gevoerd en alle klanten, heb ik alleen gemerkt, hey Emiel... kan je ons helpen met het oplossen van bepaalde problemen? Ja. Of kan je deze bevinding even verduidelijken? Ja. Help, dat was eigenlijk meer. Mensen in de security, zeker in Nederland, merk ik, als ze al een penetratietest laten uitvoeren, Jeroen, want dat is ook nog niet altijd de ultieme mogelijkheid. Maar op het moment dat ze hem laten uitvoeren en je komt met echt goede bevindingen, dan merk ik wel dat de meeste bedrijven, vrijwel alle bedrijven die geen... kennis en kunde, dan wel het budget ervoor hebben, altijd wel vragen, hey Emiel, hoe kan ik deze kwetsbaarheid mitigeren? En ik heb nog steeds het gevoel dat bij dit soort dingen the show must go on. Ongeacht hoe dat toestel zijn ding doet. Ik heb nu in deze tijdperk, Jeroen, heb ik niet vaak meegemaakt dat het nog plaatsvindt dat iemand dan op deze manier reageert.
Ja, en dat is denk ik ook de reden dat ik naar buiten ben getreden op een gegeven moment. Het was voor mij klaar, in principe.
Mm-hmm.
Ook met de sommaties in mijn hand natuurlijk. Ik wilde daar eigenlijk verder weinig mee gaan doen. Ik had ook niet het gevoel dat ik er nog iets uit zou kunnen halen op zich. Het probleem was echter dat de Nederlandse distributeur bleef stelselmatig en regelmatig gewoon naar buiten treden, waarbij ze... gewoon het hadden over mij en mijn bedrijf. Nou, dat is gewoon heel schadelijk natuurlijk. En toen dacht ik van, nou ja, ik zie eigenlijk geen andere uitweg... dan om gewoon dit dossier op straat te gaan gooien. Op een verantwoordelijke manier. Want zoals je misschien in de publicaties ook wel hebt gelezen... ik heb op een gegeven moment een pentestrapport van Jilink... heb ik passages uitgequote, maar ik heb het expres niet online gezet, omdat het dusdanig schadelijk was, dat ik dacht van ja, dan ga ik gewoon Jilink en of klanten van Jilink gewoon schade toebrengen. Dus ik doe dat wel op een op een goede manier, denk ik zelf. Dat is eigenlijk wel het moment geweest. Ik dacht van, ja, luister, als het voor jullie niet klaar is, dan kan het voor mij ook niet klaar zijn. Ik moet mij wel kunnen verdedigen. Dus toen heb ik eigenlijk tegen mijn advocaat gezegd van, nou, ik wil eigenlijk gaan publiceren. Alles. En toen zei hij van, ik vind dat eigenlijk een heel slecht idee. Dan zei ik, dat snap ik. Maar wij zitten in een hele andere situatie. Ik ben ook heel erg blij met de advocaat die ik op dit moment heb. Hij geeft heel goede adviezen. Is ook iemand die regelmatig meekijkt met de artikelen die ik publiceer. Het is ook absoluut niet mijn bedoeling om schade toe te brengen aan bedrijven of personen. Dus je zult ook regelmatig zien in de publicaties dat daar met rood namen weggevlakt zijn.
Ja, precies.
Om daar vooral te zorgen dat ik mensen dan niet mee beschadig.
Naming en shaming te voorkomen.
Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, precies, dat heeft ook verder geen enkele zin. Inderdaad. Heeft geen meerwaarde.
Nee. Vraagje nummer 5. Kun je ons meenemen met die explosieve ontdekkingsreis door de verborgen diepte van die firmwarebeveiliging? Ja, we hadden er net al een beetje al over gehad. Maar we hadden hem toch even als voorbereid als vraagje nummer 5. Waarbij dus alleen niet die gegevens kon inruimen, maar die hele eigenlijk die hele industrie, zeker zoals je net zegt, bij die andere inloggegevens kon achterhalen. Heeft dat een beetje heeft dat effect gehad op de markt? Of moet dat nog hebben? Met zo'n bevinding, als je dat naar buiten trekt, dan zou ik zeker als een van die grotere organisaties wel denken, holy crap.
Ik had verwacht inderdaad dat er een vuurwerk aan onthullingen zou komen na de publicatie in Follow the Money en in België in De Tijd en Lekko. Toen bleef het heel erg lang heel stil eigenlijk. En ik denk eigenlijk ook dat komt omdat op zich Follow the Money is een fantastisch onderzoeksplatform natuurlijk. En hele goede journalisten die daar werken. Maar het is niet noodzakelijkerwijs een platform wat gebruikt wordt door security mensen om te bepalen of zij ergens misschien iets moeten gaan mitigeren. En dat is misschien een misvatting die ik zelf had gehad. Zeker de enorme hoeveelheid aan publicaties en ontkrachtingen die vervolgens vanuit de Nederlandse distributeuren, vanuit Yealink zelf naar buiten gebracht werden, die hebben de security wereld toch wel weer een beetje gesust. Het blijkt allemaal niet zo waar te zijn. Die Hermans, dat is toch wel een beetje een rare kerel. Die heeft er eigenlijk niet zo heel veel verstand van. En dus toen bleef het heel erg lang stil. En ik kon mij er zelf niet zo goed tegen verdedigen natuurlijk. Omdat, ik had 2 sommaties liggen natuurlijk. En op dat moment dacht ik ook van, misschien moet ik me ook heel even stilhouden. Dus mijn werk heb ik niet eens kunnen publiceren op LinkedIn bijvoorbeeld. Ik heb niet eens een blog over kunnen schrijven. Want zo breed is zo'n sommatie natuurlijk wel verwoord. Dus ik denk dat het ook heel erg goed is dat dat nu op dit moment wel gebeurt. En je ziet ook eigenlijk wel dat nu op dit moment dat ik regelmatig ook internationaal mensen mij contacteren die zeggen van hier zijn we eigenlijk toch wel van geschrokken. En wij hebben eigenlijk toch ook wel een heel ander verhaal te horen gekregen eigenlijk om ons gerust te stellen.
Ja.
Dus dat is misschien wel een goede om daarvan te leren. Welke lessen? In mijn publicatie van morgen heb ik het hier eigenlijk concreet over van wat wil je gaan doen de volgende keer als je gaat publiceren, zeg maar. Heb ik eigenlijk als eerste gezegd van, vertel je verhaal. Bitjes en bytejes, dat kun je niet publiceren. Hè. Dat vinden wij super, super interessant. Leuk, hartstikke interessant. Maar de vraag is, waarom is iets belangrijks en waarom is iets relevant? Hè. Dus eigenlijk net zoals bij een responsible disclosure, een CVE, dan ga je ook niet zeggen van, ik heb een beetje dit en dat heb ik gewijzigd, zeg maar. Ja. Dan ga je eigenlijk zeggen van, waarom is het belangrijk? Waarvoor is het belangrijk? Ja, wanneer is het belangrijk?
Ja.
Dus dat is het belangrijk. En ben dus super open, eerlijk. Als je niet meer open bent, dan kun je discrediet gebracht worden. Mm. En soms zijn er gewoon zaken die je niet onafhankelijk kunt staven. Je hebt een heel sterk idee dat er iets aan de hand is. En het is een supermooie scoop en een supermooie publicatie. Maar je kunt dat niet hard maken.
Nee.
En dan moet je dat ook gewoon niet doen. Maak het niet mooier dan dat het is. Misschien dat je het over een jaar wel kunt.
Nee.
Hou het in je achterzak, maar ga dat niet mooier maken.
Dan het is.
Controleer al je findings. Of nog beter, laat het controleren. Hè.
Ja.
Dat zie je eigenlijk ook in Follow the Money, waar op een gegeven moment ook meerdere experts zijn gaan kijken van, nou ja,
check, double check. Hè?
Dus ik kreeg op een gegeven moment ook en dat hele proces beschrijf ik in mijn artikel van morgen. Dat is echt erg leuk om te lezen, denk ik.
Mm-hmm.
Dat de journalisten van Follow the Money naar mij toe komen en eigenlijk een beetje beschaamd aan mij vragen van, Jeroen. Vind jij het goed als wij jouw findings eens even voorleggen aan een paar andere experts?
Oh ja.
Met een beetje het idee achter van, oh ja, dan...
Weten we het zeker?
Nou ja, Jeroen vindt dat heel vervelend, zo van, wij vertrouwen hem niet. En ik heb iedere keer gezegd van, nee. Dus hey, vertrouw mij niet, zeg maar, controleer het.
Precies.
Zeg maar. En, want op het moment dat ze naar buiten toe komt, zeg maar, dan moeten we het ook wel echt 200% zeker
zijn. Zeker zijn dat.
Dus laat dingen controleren. En als laatste, en we hebben het hier volgens mij per e-mail deze week ook al even gehad, hou die menselijke maat in gedachten.
Mm-hmm.
Toen ik langs ging bij de Nederlandse distributeur, werd mij ook koffie gebracht door een medewerkster. Daar werken echte mensen met echte gezinnen.
Yeah.
Je kunt heel grote schade toebrengen. Bedrijven kunnen over de kop gaan.
Ja.
Mensen raken hun banen kwijt.
Kwijt,
ja. Er is een menselijke maat natuurlijk. Niet iedereen met een vreselijke security maatregelen is een bad guy. En ook al is het gewoon, hebben zij slechte beslissingen in het verleden gemaakt, er zitten nog steeds echte mensen achter. En ik ben er echt 200% van overtuigd dat ook bij Yealink zitten mensen met grote passie voor een product. En niet iedereen duikt er gewoon zo diep in als ik erin nou in ben gedoken. Dus wat er hier op dit moment nu gebeurd is met mij en met Yealink en Nederlandse distributeur, dat is gewoon heel ongewenst eigenlijk en echt een last resort. Hou die menselijke maat dan ook in gedachten.
Ja, precies, ja. Want ik mag je wel eerlijk toegeven, zeker van mijn kant, want dan praat ik uit de kant van mezelf. Zeker als je alleen maar op de bitjes en bijtjes zit. En op een gegeven moment, niet dat ik het ooit heb gehad, afkloppen ook voor de rest. Maar ik moet je heel eerlijk toegeven, mijn reactie is al heel gauw, joh, fix je shit. Klaar, punt. Waarom? Je zit zo in de techniek en je doet onderzoek, je investeert de tijd en je doet het met, zoals jij ook net zei, zeker niet om mensen kapot te maken of bedrijven. Je doet het voor een maatschappelijk doel, dan wel voor een educatief, net als deze podcast. Dus je investeert daar tijd. En zeker als je een brief krijgt met een sommatie, waardoor je nachtrust heel door slecht wordt, dan is een normale reactie. Ik heb hier de F aan, zoek het maar uit. We go hard, weet je wel. En ik vind het mooi dat jij zegt dat jij alsnog... er zitten mensen, er werken de mensen. Hou alsjeblieft die menselijke factor. Want dat is jouw doel helemaal niet.
Nou, dat is het uiteindelijke doel natuurlijk, om een mooier en veiliger maatschappij
juist
te maken. En
precies.
En dat maak je natuurlijk helemaal kapot op het moment dat je die menselijke maat uit het oog verliest.
Ja, precies. Tenminste, hun kunnen dat in een verweer gebruiken. Ik heb nog twee korte vraagjes. Eerste vraagje was, die sommatie, wat loopt dat nog? Of is dat nu klaar? Loopt dat nog? Slaap je beter?
Nou, ik slaap sowieso een stuk beter. Er zijn inmiddels heel voorzichtige gesprekken met de Nederlandse distributeur. Ze hebben ook iemand in dienst genomen, specifiek hiervoor. Ik heb dan nog geen hele grote resultaten gezien. Maar laten we gewoon uitgaan van het allerbeste. Het is in elk geval een eerste stap. Een sommatie heb ik van mijn advocaat begrepen. Die kun je niet intrekken.
Hmm.
Ik heb wel begrepen inmiddels van de Nederlandse distributeur dat het niet de bedoeling is om beveiligingsonderzoekers aan te gaan klagen. Laten we dat dan maar gewoon aannemen als een waarheid.
Ja, ja.
En vanuit Yealink heb ik gewoon heel weinig op dit moment gehoord.
Nice.
Dat is eigenlijk de status.
Kort samengevat, ja. Zit je thuis en heb je een bevinding waarvan je denkt, hoe moet ik hiermee omgaan? Waar moet ik het melden? En als ik het meld, hopelijk geen gezeik, neem contact op met de advocaat van Jeroen Hermans. Ja. Want ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb ooit ik moet er ook heel goed oppassen hoe ik het verwoord. Ik ken een jongen die is heel goed in het hacken. En die had ooit iets gevonden bij een drinkwaterbedrijf. Tot zover eigenlijk. En die ramde er ook aan om van, hey jongens, kijk, los het op. En op een gegeven moment was hij ook gewoon had hij het gewoon volgens mij gepubliceerd. En toen volgens mij de volgende dag al lag er een brief van de advocaat van, joh, je trekt dat in. Mm. En hij had zoiets van, oh, nu weet je dus wel mij te vinden en weet je wel mij te kunnen bereiken. En tot die tijd voor het oplossen van die problemen wist je me niet te vinden of überhaupt iets te. Want ik kan me ook heel goed voorstellen, zeker aan bepaalde jongens die nog thuis wonen op een zolderkamertje, een beetje hacken en iets vinden en dat heel graag willen delen. Zeker als je nog jong bent en je weet nog niet hoe je met bepaalde dingen moet omgaan. Zeker als je geen verstand hebt van responsible disclosure, hoe je met bepaalde dingen moet omgaan. Want kijk zeker naar de jongere jongens. Ben je op school? Weet jij hoe je cijfer moet aanpassen? Dat eerste fout die ze altijd maken is het vertellen aan iedereen hoe je je cijfer kan aanpassen. Want iemand is trots op zijn bevinding. En 9 van de dingen wordt diegene gepakt of iemand aan de einde van de chain wordt gepakt. En dan wordt het vingers wijzen en uiteindelijk komen ze dan weer eigenlijk bij de vinder van het project. En die krijgt natuurlijk alle gezeik op school. Terwijl hij eigenlijk trots was om iets te vinden. En zijn doel was niet om zijn onvoldoendes naar voldoendes te wijzigen. Maar eigenlijk was hij trots van, hey, kijk, ik kan mijn cijfers aanpassen. Maar dat hebben we ook vaak in het verleden gemerkt. Mm-hmm. Dat was mijn eerste vraag. Tweede vraag nog en de laatste. Jeroen, morgen komt er weer een post. Maar je vertelde net volgens mij, dat is meer over het gehele zaak. Ben je nu klaar met het onderzoeken van die VoIP-toestellen? Of ga je door met onderzoeken? Kunnen we nog publicaties van jou verwachten op technisch gebied van die dingen? Het
onderzoek is nou eigenlijk wel klaar.
Ja, precies.
Op dit moment, dus morgen ga ik eigenlijk, omdat het een bijzonder traject is eigenlijk, mm-hmm. ga ik publiceren over hoe dat nou eigenlijk gegaan is met Follow the Money. Bijzondere dingen die daar dan gebeuren, zeg maar. Gewoon journalisten die tegen je zeggen, ja, maar wat is nou eigenlijk je verhaal, weet je? En dat je denkt, ja, maar ik heb toch weer open poort gevonden.
Dat is erg leuk.
Precies, dus dat is erg leuk om dat proces mee te maken. Dan ga ik verder, hoe is dat eigenlijk in het verleden eigenlijk gegaan? Dan ga ik een jaartje of 10 gewoon terugkijken naar hoe ziet dat eigenlijk uit bij Yealink? En hoe komen zij weg met wat zij tot nu toe eigenlijk allemaal doen? En hoe komt dat eigenlijk? Ik ga heel zeker ook nog in op de publicaties van een Nederlandse distributeur en van Yealink. Ze hebben natuurlijk een hele hoop dingen over mij de wereld ingeholpen. En ik ga dat eigenlijk op de manier zoals je dat tot nu toe hebt gedaan, ga ik dat eigenlijk ook gewoon online zetten. Gewoon volledig open. Laat het maar zien, zeg maar. En iedereen kan dan zien, zeg maar, of het altijd niet waar is.
Maar zijn er negatieve dingen over jou uit?
Ja, heel zeker. Zeker. Er zijn, ik weet het even niet. Ik ben even een kijker waar.
Ja, ik ben niet. Ik ben geen oosint op je uit gaan voeren. Ik dacht, joh, je had gewoon een leuk verhaal. Laten we hem uitnodigen voor de podcast. En ja, nee, ja.
Ja. Er worden op een gegeven moment wel dingen gezegd, zoals bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse distributeur.
Ja.
Dit is een echte quote die ik ga gebruiken.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zegt, deze bewering, het gaat over een bewering van mij, deze bewering is onjuist en onthult een gebrek aan kennis bij Hermans over hoe SIP-telefonie werkt.
Ja. Ja.
Nou ja, dan plaats ik die quote en dan plaats ik mijn bronnen erbij. En dan mag de lezer zelf gaan bepalen of ik heel dom ben.
Inderdaad, doe je onderzoek zelf. Ja, en ga ze zelf onderzoeken of Jeroen verstand ervan heeft.
En wat ook wel bijzonder is, ik ga uitgebreid in op het hele juridische gebeuren, wat er allemaal gebeurd is. Omdat dat in dit geval, je gaf het ze net zelf eigenlijk ook al aan, het gebeurt gewoon niet zo vaak in de security wereld dat men zo hard doorpakt met advocaten. Dus daar heb ik een uitgebreid en af en toe ook wel gecensureerd artikel geschreven over hoe dat gegaan is en wat er nou eigenlijk in zo'n sommatie staat en hoe mijn advocaat daar eigenlijk op gereageerd heeft. Dat is eigenlijk ook wel interessant.
Ga je daar inzicht in geven, ja?
Volledig, ja.
Oh, wauw, oké.
Okay. Ik moet ook zeggen, ik heb daar wel een redactie in moeten doen, omdat... kijk, het publiceren van de naam en e-mailadres van de advocaat van de tegenpartij, laat ik heel eerlijk zeggen, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel een beetje problematisch. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
Het gaat om de inhoud, denk ik. Exact. Dus wat staat erin?
Het zijn dat soort dingetjes die ik dan weghaal. Ja. Maar in principe staat zo'n volledige sommatie zo meteen online.
Check. Om een beetje structuur aan deze podcast te geven, hebben we natuurlijk ook een deep dive. Jeroen, interviews met expert. Nou, volgens mij hebben er genoeg mensen al lopen roepen tegen jou. Je hebt er toch geen verstand van. Zeker. Maar heb je nog een bepaalde onderwerpen of dingen die je zou mee willen nemen in deze podcast of willen bespreken?
Zeker. Nou, we hebben het dus net over gehad, heel even. De 16-jarige die op school zijn cijfers aanpakt. Maar hoe moet je dat nou aanpakken? Nou ja, daar hebben we natuurlijk in de security-wereld hebben we dan heel mooi traject voor bij MITRE, dat is de CVE's. Je reserveert daar een CVE en dan krijg je een mooi nummer toegewezen. En dan ga je op een gegeven moment ga je een full disclosure doen. Dan pas je je CVE aan en wordt die gepubliceerd. Nou, dat publiceren dat gaat via een CNA. Meestal zijn dat CNA's, dus bijvoorbeeld Siemens is zijn eigen CNA. Dus als ik iets vind in een Siemens wasmachine, hebben zij nog wasmachines? Geen idee. Maar hoe dan ook, stel ik vind daar iets in een IoT-device van Siemens, dan ga ik naar Siemens toe en dan zeg ik, dit is mijn CVE-nummer. Kunnen jullie dat publiceren voor mij? In het geval, in veel gevallen, is er geen CNA voor die industrie. En dan moet je naar een generieke CNA. Yeah. En in Nederland zijn er twee. En dat is onder andere het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. En ik ben daar op een gegeven moment, heb ik een onderzoek gedaan naar Paxton. En Paxton is een gebouwtoegangssysteem. En wat hadden zij nou gedaan? Zij leveren management software voor de mensen die de beveiliging doen. En dat zijn interessante PC's. Dus als er iets mis is in die software, dan weet je dat dat geïnstalleerd is op een PC van een interessante persoon. En wat deed die software nou? Op het moment dat jij die software installeerde, dan installeerde die een root-certificaat in de trust store van Windows. Zonder dat die software jou daarover informeerde. Dat deden ze aanhalingstekens stiekem. Op een gegeven moment ging ik in die software kijken en bleek dat eigenlijk ook niet alleen het root-certificaat meegeleverd werd. Want dat is op zich natuurlijk een... Ja, kijk, dat ze dat stiekem doen is al niet zo fijn op zich. Maar je kunt daar nog niet heel veel mee. Het probleem was dat zij ook de private key meeleverden. Dus op dat moment kan ik dus gewoon zelf certificaten uitgeven. En met een root-certificaat wat in de Trust Store van Windows staat, kan ik dat signen. En vanaf dat moment is dat certificaat echt vertrouwd op die PC van een persoon die werkt in security voor dat gebouw. En Paxton wordt gebruikt in voetbalstadions, in tv-studio's, in de chemische industrie en zelfs gevangenissen. Dus dat zijn wel belangrijke objecten. Dus Toen ben ik naar de NCC gegaan en ik zeg van, nou, dit lijkt mij belangrijk. En de reactie die ik toen terugkwam, daar was ik eigenlijk wel een beetje teleurgesteld over. Want de reactie was van, ja, kun je eigenlijk wel bewijzen dat het misbruikt wordt? En volgens mij is dat helemaal niet de manier waarop een CVE werkt. Jij vindt een vulnerability.
Ja.
En dan kijk of dat misbruikt wordt of niet. Dat is op dat moment irrelevant. Want het is overduidelijk dat jij natuurlijk geen root-certificaat in jouw trust store hebt. Waar andere mensen natuurlijk een private key voor hebben. Dus de route die ik toen heb bewandeld is een wat spannende. Ik heb een certificaat gegenereerd voor Rijksoverheid.nl. En die heb ik gesigned met dat root-certificaat. En die heb ik opgestuurd naar NCSC. Op dat moment was het ineens belangrijk. Want toen was het misbruikt. Er was een Rijksoverheid.nl certificaat.
Ik snap hem.
daar kreeg ik een wat geïrriteerd e-mailtje terug. Van, nou ja, je moet het onmiddellijk gaan verwijderen. Ik zeg, nee, dit is bewijs. Dus dat kan ik ook gewoon niet meer verwijderen. Maar ik zal beloven, ik ga daar geen spannende dingen mee doen. Dat geeft ook wel aan, zeg maar, dat juist die goede weg bewandelen, hè, CVE's aanvragen, die kan best wel lastig zijn.
Ja.
Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, Paxton heeft hier heel goed op gereageerd en hebben ook gewoon nieuwe software uitgebracht. En hebben uiteindelijk ook wel gezegd van, nou, dit is inderdaad wel een vulnerability die we gewoon
iets
het hoofd hebben gezien.
Ja,
en
okay,
we hebben dat gewoon gefixt en hartelijk dank voor het melden. Nou, dus zo kan het ook.
Krijg je een t-shirt?
Nee, geen t-shirt.
Niet, nee. Nee, die geeft dingen wel eens volgens mij de overheid. Ik heb voor de rest de software nog nooit gezien. En voordat ik daar überhaupt me over uitlaat, ik zou het eigenlijk eerst moeten zien. Ik ben echt een persoon die de software en dan wel dit hele omgeving zou moeten zien om te begrijpen. Of, hè, precies. Nu snap ik. Maar ik snap het zijne. Ik snap de verhaal doorheen. En wel leuk om te zien dat het zo is gegaan.
Het kan, het kan ook goed.
Nee, het kan, tuurlijk, uiteraard. Ja.
Zeker.
Want ik moet ook eerlijk daarin bekennen, zeker als pentester. Soms zien wij dingen, soms zien wij bevindingen in rapportages. Ja, dat heeft de vorige pentestpartij gevonden. En dan zitten wij soms te kijken, ja, maar wat kan je er nou mee? Want soms heb je bepaalde kwetsbaarheden, zeker bijvoorbeeld op web. Kwetsbaarheid 1 aan zich kan je niet zoveel, maar in combinatie met 2, low-low, maak je bijvoorbeeld een high of een low-low medium, ik noem maar even wat. Maar die twee losstaande kwetsbaarheden, als je die hebt, dan in combinatie met, zou je wel iets kunnen. Dus mij hoor je ook wel af en toe roepen, ja, maar oké, Jeroen, leuk, maar Laat dan zien, wat kan je er nou mee? Wat kan je? En ik snap dat jij dan de twist geeft. Ja, hoor eens even. Misschien niet per direct zoveel misbruik, maar dit is niet hoe het hoort te werken of hoe het ingericht hoort te zijn. Dus ik snap jouw twist van jouw view, dat jij met een andere view ernaar kijkt van, ja, nu nog misschien nog niks, maar zo hoort het niet te werken, zeg maar. En dat is volgens mij überhaupt de definitie van hacken, iets laten doen waar het niet voor, of iets wat het niet zou moeten kunnen doen. Dus op zich, maar wel mooi om te zien dat je niet weer bent gestuit op juridische gezeik en gedoe.
Het loopt soms ook wel gewoon net goed, hoor. Want ik heb 2 jaar geleden heb ik ook gepubliceerd, trouwens, over gebouwd toegangssysteem van Comelit. Nou, Comelit is een systeem wat echt in heel veel verschillende gebouwen gebruikt wordt. En toen ik contact opnam met die firma, toen was het eigenlijk ook wel meteen van, oh ja, jij bent een stiekem hacker en je probeert ons af te persen.
Oh ja,
wij gaan aangifte doen.
Ja.
Dat is misschien eigenlijk ook wel een goede tip. Want wat ik toen heb gedaan is wat iedereen mij afgeraden heeft toen. Ik heb rechtstreeks contact met de politie opgenomen. En ik heb gezegd van, luister, er gaat zo meteen een directeur van Comelit, die gaat jullie bellen. Die gaat aangifte doen van een stiekem hacker die op een zolderkamer met een hoodie op hun systeem aan het hacken is. Ga alsjeblieft niet 3 weken lang hier moeite in steken om mij te vinden. Hier ben ik, dit ben ik, dit is er gebeurd. Ik ben helemaal niet af aan het persen, ik hoef geen geld te hebben.
Hoe reageerden ze daarop? Want daar ben ik heel benieuwd. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de politie zegt... joh, Jeroen, als het komt zien we wel. Ja. Nu niet, we zijn al sowieso rete druk. Ja. Komt wel.
Nou, juist omdat ze rete druk zijn, vonden zij dit heel erg fijn. Ze zeiden van, hartstikke bedankt, we hebben dit genoteerd. Als er inderdaad aangifte gaat komen, dan
weten we je te vinden.
Weten we je te vinden, zeg maar. En dat is ook uiteindelijk dus ook heel duidelijk geworden bij Comelid. Het is helemaal niet de bedoeling om hier af te persen of wat dan ook. Zeg maar. En het is ook een publicatie uiteindelijk geworden op Maycontain Hackers is dan een talk geworden.
Nice. Ja. Maar het is zover waar je Drupal's dan mee of toegangspasjes mee maakt. Toegangscontrole, moet ik daar aan denken? Dat als ik een gebouw heen wil, pliep, de deur gaat open en ik kan naar binnen.
Klopt, ja. En dit wordt onder andere bij de reclassering gebruikt. Dus ik vond dat van belang.
Ik snap hem. Ja. Maar dat is gewoon een stukje software wat op een computer draait om toegangsbeheer uit te delen, in te trekken en zo, toch? Of?
Nee. Er zal ongetwijfeld software bij horen. Mm-hmm. Maar wat ik heb gedaan, ik heb het systeem gewoon echt van de muur afgetrokken en gekeken wat er elektrisch op de bus op het
busysteem stond.
Ja. En toen bleek dat er geen authenticatie, geen autorisatie, geen sender verification op het bussysteem zat. Dus ik kon gewoon in een gebouw met 8 appartementen, kon ik de voordeur openmaken als appartement 200. Terwijl er uiteraard geen appartement 200 is. Dat soort dingen, zeg maar. Dat heb ik op dat moment gemeld aan Comelid. Dus,
koop jij dat systeem dan, om dan thuis daarmee te gaan spelen? Of?
Het hing in coronatijd in mijn appartement. En ik was natuurlijk vreselijk aan het vervelen. En toen dacht ik van, ik haal eens even dit ding van de muur.
Ja, je hebt wel een flipper zero of one?
Nee, ik heb er geen.
Geen?
Nee, ik vind de prijs vind ik wel stevig.
Nee, klopt. Maar volgens mij heb je ook genoeg andere apparatuur om want het is eigenlijk, laten we eerlijk zijn, volgens mij is het een beetje zo'n speelgoed dingetje. Wat radiofrequenties en dat soort dingetjes kan kopiëren, emuleren, et cetera. Maar je hebt genoeg devices inderdaad die hetzelfde kunnen voor een lage prijs. Alleen dan moet je het zelf bouwen, volgens mij.
Wat ik zelf gedaan heb, ik heb thuis een second koffer met 6 radiosystemen erin. Waar ik kan zenden en ontvangen tot, ik geloof, 6 gigahertz. En alles kan analyseren. Er zit een 6-core single board computer zit erin. En op die manier kan ik tot 6 gigahertz kan ik signalen analyseren.
Ja. Ander tak van sport. Ook wel leuk.
Zeker.
van VoIP-toestellen naar dat. Wel een beetje naar rechts kunnen gaan. Ja. Ook wel grappig. Ik weet niet of je ze hebt. Hoeft niet per se. Legendarische hacks. Verhalen achter enkele. Nou ja, je hebt ze volgens mij al aardig verteld. Ja. Heb je nog iets uit je goochelhoed dat je naar boven kan toveren?
Ik moest er heel even over vandaag denken, hoor. En aangezien mijn grijze haren, die zijn echt, die zijn niet geverfd. Dacht ik van, ik moet wat oudere heks hebben. Hele recente dingen, zeg maar, die hebben we nog allemaal wel in het geheugen zitten. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk wat heks hebben die de wereld veranderd hebben. Mm-hmm. Of in elk geval de security-wereld hebben veranderd. En toen dacht ik aan Mt. Gox. Want Mt. Gox is natuurlijk wel de eerste keer geweest dat mensen dachten van, die blockchain, het kan ook verkeerd gaan. En er gebeurden allemaal hele gekke dingen. En ik heb het vanochtend nog opgezocht. Er zijn 650.000 bitcoin verdwenen daar. En er waren andere exchanges bij betrokken die dat weer aan het witwassen waren. En er waren iets van bijna 3000 bitcoin zijn naar ongeldige adressen verstuurd. waar trouwens, hè, als we iets van moeten leren, client-side validation gebeurde. Hè? Dus die Bitcoin-client die valideerde of jij naar een ongeldig adres stuurde, maar het protocol zelf niet. Dus dat weten we allemaal, dat altijd heel erg goed gaat. Maar toen dacht ik van, ja, misschien is het eigenlijk ook wel Cambridge Analytica. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele belangrijke.
Toen met Facebook volgens mij.
Ja. En dat heeft de wereld toch eigenlijk ook wel veranderd, want toen kwam naar voren dat het dus gewoon een partij was die gewoon overheden omverwierp met Facebook-data. Dat mogelijk was. En dat eigenlijk met open data, OSINT. Politieke tegenstanders uitschakelde. Dat vond ik eigenlijk ook wel een heel erg belangrijke. Maar een andere die eigenlijk misschien wat meer in de cyberwereld plaatsvindt en de wereld ook heeft veranderd. En misschien wel de Fastly's en de Cloudflare's heel groot heeft gemaakt, is denk ik Spamhaus.
Ja.
Ik was laatst bij een bijeenkomst waar ik met iemand sprak van Spamhaus. En zij zijn natuurlijk jaren geleden zijn zij aangevallen door Cyberbunker. Inmiddels kent iedereen Cyberbunker, maar Tot vorig jaar wist niemand wie dat was natuurlijk.
Was het een ene Arjen? Of,
Sven Kamphuis was er zeer zeker bij betrokken.
Ja.
Komt zo meteen ook terug in mijn verhaal. En voor de luisteraars die Cyberbunker niet kennen. Dit was een club techneuten. En die kochten een nucleaire bunker hier in Nederland. En die deden er allemaal dingen die het daglicht niet konden verdragen. Op een gegeven moment heeft de politie geprobeerd om naar binnen te komen. Hebben daar een dag staan beuken op hun nucleair-proof deur.
Ja.
En zijn uiteindelijk niet binnengekomen. De politie heeft uiteindelijk geloof ik nog 30.000 euro moeten betalen om de deur te repareren. Heel vreemd verhaal. Kijk vooral de Netflix-serie Cyberbunker. Maar Cyberbunker kwam op een gegeven moment ook op de bloklist te staan van Spamhaus. En Spamhaus is natuurlijk een organisatie die heel veel doet om spam te voorkomen. En houdt daar eigenlijk gewoon IP-lijsten bij van
spammers.
Spammers, botnets, noem het maar op. En Cyberbunker was daar zo ontevreden over dat zij op een gegeven moment, zo gaat het verhaal. Hele grote DDoS-attack hebben uitgevoerd op Spamhaus. En die was dusdanig groot dat eigenlijk het internet een beetje begon te haperen. Want al die lijntjes van het internet, die waren eigenlijk niet snel genoeg om die DDoS te kunnen aan te kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat als je tegenwoordig kijkt, dat DDoS-mitigatie, de hele grote, de Cloudflare's, de Fastly's en zo, die zijn hier denk ik wel uit voortgekomen, uit die specifieke aanval. En wat ook wel een mooi verhaal is, een van de experts die ook mee heeft gewerkt aan het Follow the Money artikel van mij, die heeft jaren daarna, tijdens die DDoS, kwam hij hem tegen bij een meeting. En hij zei van tegen die Sven Kampen, hij zei van, ja man, weet je kap toch gewoon met die DDoS aanvallen, want dit is toch een beetje kinderachtig. En toen deed Sven Kamphuis vind ik, als we het dan over episch hebben, de epische uitspraak van, ja, maar daar zijn we al mee gestopt. Dus hij heeft het gewoon daadwerkelijk ook gewoon toegegeven eigenlijk. Zo gaat de overlevering. Ik heb het van tweede hand. Maar ik denk eigenlijk dat een hele, hele belangrijke is geweest eigenlijk voor het ontwikkelen van het web 2.0. Eigenlijk.
Ja.
De volgende fase vanuit de jaren 90, waarin allemaal techneuten en academici white papers uit het wisselen waren, ineens naar waar we dingen hadden als Facebook en dat soort dingen, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is geweest.
Ik moet heel eerlijk toegeven, wij komen vaak bij wat van je financiële instellingen langs. En ik sprak nog met wat techneuten en die zeiden nog, ja, weet je nog, toen we op kantoor moesten zitten, toen ze ons gingen DDoS'en. En tegenwoordig, dat ze moeten niet meer stand-by staan voor de DDoS, omdat je, niet alleen de Cloudflare's of de Fastly's, maar je hebt natuurlijk ook nu gewoon heel veel firewalls en load balancers en dat soort dingen die dat goed zijn om dat te kunnen mitigeren, et cetera, et cetera. Dus dat is ook leuk eigenlijk om te zien. En inderdaad, door dit soort dingen zie je dat de markt verandert en dat we een andere kant inslaan.
Ja. Het gaat in stappen.
Het gaat in stappen,
heel, zeker. Heel duidelijk te zien.
Ja. Wat ik zou, want je adviseerde net volgens mij de serie Cyberbunker. Ik weet niet of je deze al hebt gezien. Ik ben volgens mij zelf bij aflevering 3. Maar die raad ik echt aan om te kijken. The American Conspiracy. Nee? Jeroen, kijk die alsjeblieft. En laat me alsjeblieft weten wat je van die serie vond. Bedrijf maakt de software in Amerika voor de juridische tak. En dat software bleek gewoon goed te zijn. En op een gegeven moment stopte de Amerikaanse overheid met betalen. Waardoor dat bedrijf dus eigenlijk failliet ging. En joh, geweldig. Hoe dat verder rest allemaal. Is ook politiek heel erg. Dus ik vind het sowieso bijzonder dat het soort series op Netflix terechtkomen. Want het is best wel van, oh, hebben ze dat toegestaan? Mag dat? Ja, oké. Maar ook hoe de drieletterige afkorting daar, wat ze daar hebben, niet één, maar meerdere, ook nauw betrokkenbaar waren en hoeveel vingers ze eigenlijk in de pap hadden in bepaalde dingen. Maar het is echt het waard om naar te kijken. Zeker omdat er wat IT security software, politiek bij komt kijken en het traceren en in de gaten houden van.
Kijk, en toen was er ineens een movie podcast.
Ja, klopt, ja. Want waar komt het woord podcast eigenlijk vandaan? Podcasten? Casten? Ja, nee. Wij doen videocasten dan misschien. Ja. Audio en video. Jeroen, de laatste vraag in verband. Zijn we ook lekker op dreef. Is ook zo'n vraag waar je eigenlijk niet op kan voorbereiden. Tenminste, niet als je hem zo volgeschoteld krijgt. Maar de volgende keer, als een beetje een ijsbucket challenge idee. Welk expert, denker, leider zou jij wel eens willen zien? Of de ideale gast. Of denk, ja, dat was wel leuk bij die heren van Roetzek. Normaal joinen ook twee andere collega's van mij. Maar dat was vandaag niet mogelijk. Maar heb jij iemand op het oog van, hey, neem me die contact op? Of die zou je wel eens moeten uitnodigen?
Ja, ik weet niet of het opgevallen is. Toen ik hier binnenliep, had ik een speeltje op mijn pak zitten. Ik zal hem even van de camera laten zien. Het is een kat. En dit is de kat van Brenno de Winter. En dit is ook het logo van OpenCat. En dit is een open source software project. En dat is ontstaan in de coronatijd. Want in het begin moesten we natuurlijk allemaal QR-codes maken. En er kwam een hackathon en die was niet heel succesvol. En toen zei Brenno de Winter, die zei van, dat is met een... Gewoon in het Nederlands, OpenCat. Ja, en toen zei hij van, weet je wat, ik heb hier ideeën over hoe we dit moeten doen. Maar goed, er kwamen er allemaal natuurlijk teststraten en dat soort dingen. En die moesten natuurlijk allemaal getest worden op hun cybersecurity. En daar is OpenCat uitgekomen, de kwetsbaarheden analyse tool. En dit is echt ontwikkeld, open source, door het ministerie van VWS. Ik denk dat hij een hele interessante persoon is om eens een keer mee te praten. Hij is ook oud-journalist van het jaar. Heeft natuurlijk de kwetsbaarheden aangetoond in het OV-chipkaartsysteem. 10 jaar geleden of zo. Dus hij heeft heel zeker een hele sterke affiniteit met security.
Zeker. Volgens mij heb ik ook een tijdje terug. Ja, dat is ook een geruime tijd hoor. Ik weet niet of jullie ooit die presentatie of talk van hem hebben gehad. Maar dat ging over die jungle. Niet? Ik vond die zo leuk. Ik vond die zo boeiend. Ik vind Brenno de Winter sowieso een hele... Ik vind hem dat hij leuk mensen kan meekrijgen. En dat hij... Dat hij echt een boeiend verhaal. Want volgens mij had hij ook wel wat gedoe met die OV-chipkaart, zover ik me nog kan heugen.
Nou, hij heeft er een stuk meer gedoe mee gehad dan ik nu heb gehad. Want hij heeft ook daadwerkelijk gewoon op het politiebureau gezeten. Is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar goed, hij heeft uiteindelijk ook trouwens meegewerkt aan het artikel van Follow the Money. Toen ik vanochtend deze vraag zag staan in de voorbereiding voor deze podcast, dacht ik van, ik moet eigenlijk wel vragen aan de mensen die ik nu ga voortdragen.
Oh, zo.
Of dat überhaupt mag. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd en hij vond dat hij zou het geen probleem vinden om ooit eens een keer in deze podcast te zitten.
Het is ook altijd een open uitnodiging vanuit, vanuit onze kant.
Ja.
We gaan richting het einde, Jeroen. Heb jij nog vragen die je, of nog opmerkingen of zaken waarvan je denkt, dat moet nog even snel zeggen voordat hij op stop record drukt?
Nee, we hebben het over zoveel dingen gehad.
Volgens mij zouden we nog sowieso langer kunnen gaan. Maar dan raken de batterijen en de aantal gigabyte op van de SD-kaartjes. Ik wil jou sowieso hartelijk bedanken. Was zeker een zeer boeiende podcast.
Was heel leuk.
Bedankt ook voor het aanraden van de volgende persoon. En ik zou nog alle willen adviseren zeker jouw blogs te lezen.
Mag ik hem spammen?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ga gewoon naar cloudaware.eu, dus cloudaware.eu. En dan zien jullie vanzelf heel groot staan publicaties over Yealink. En het zijn er inmiddels al een stukje of 6, 7. En daar komen er nog wel een paar bij. Ik probeer elke 2, 3 dagen een blogpost te maken.
Dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Joep.